We slaan vanavond opnieuw Habakkuk 3 open en we lezen dit hoofdstuk, Habakkuk 3.
Een gebed van Habakkuk, den profeet op Sigjonot. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie. En de vurige kool ging voor zijn voeten henen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los. En de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid. De gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toren tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog om de eden aan de stammen gedaan door het woord, Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem. Hij hief zijn zijde op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen en met glans uw bliksemende spies. Met gramschap trad gij door het land, met toorn dorstet gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondet het hoofd van het huis des goddelozen, ontblootende den grond tot den hals toe. Sela, gij doorboordet met zijn staven het hoofd zijner dorplieden. Zij hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden. Alsof zij den ellendige in het verborgen zouden opeten. Gij betrad met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd, voor de stem hebben mijn lippen gebeefd, verrotting kwam in mijn gebeent, en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, en de velden geen spijze voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in den Heere van vreugde opspringen. Ik zal mijn verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte, en Hij zal mijn voeten maken als der hinden, en Hij zal mij doen treden op mijn hoogte, voor den opperzangmeester, op mijn negienoot.
In deze ene laatste preek over het Bijbelboek Habakkuk zullen we ons vanavond vooral concentreren op de laatste vers. Dat zijn de versen 16 tot en met vers 19, ik lees alleen de kern van dit gedeelte. En dat zijn de woorden in vers 18 waar Habakkuk zegt, ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Die woorden staan vanavond dus centraal, vers 16 tot en met 19. En dat is het lied van Habakkuk. En zo de Heer het geeft, volgende week zondag dan de laatste preek over dit Bijbelboek. En dat zijn de eerste versen van hoofdstuk 3. En dan zullen we vooral ook luisteren naar het gebed van Habakkuk. Dus vanavond het lied van Habakkuk. En volgende week zondag Deo van Lente, het gebed van Habakkuk. Vanavond dus het lied. We luisteren allereerst hoe Habakkuk verbijsterd is om God. Vervolgens verheugd is in God. En als laatste vertrouwd op God. Verbijsterd om God, verheugd in God en vertrouwd op God. Net als de vorige keer, gemeente, krijgen we ook vanavond uitleg. Uitleg wat de Heere bedoelt met die twee regels die Habakkuk in de opdracht van de Heere moest opschrijven op dat grote bord, wat hij op een kruispunt ergens in Jeruzalem aan de rand van de weg moest neerzetten. We zullen ook, om dat weer in onze herinnering terug te roepen, die woorden maar een keer ook lezen. Die staan in hoofdstuk 2, vers 4. Daar zei God tegen Habakkuk om de volgende woorden op dat bord neer te zetten. Ziet, dat betekent let op, hou goed in de gaten. Zijn ziel verheft zich en is niet recht in hem. Dat was die eerste zin die op dat bord staat. En toen ging het over de hoogmoedige. De tweede zin die op dat bord staat. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. We zagen de vorige keer hoe God uitleg gaf bij die woorden. En dat typeert ook trouwens de Heere zelf. Hij dicteert niet alleen wat er opgeschreven moet worden, maar hij legt ook zelf de betekenis van die woorden uit. Dat doet God om te voorkomen dat wij het zelf gaan uitleggen en zelf gaan interpreteren, zelf gaan duiden. Want als wij dat doen, dan leggen we het woord altijd naar onszelf toe uit. Dan komen we op een hele goede, soms ook op een hele slinkse manier eronder uit. Maar de Heere laat gelukkig zijn woord niet achter in onze handen, zodat wij zelf een eigen mening erover mogen vormen. God geeft daarvoor ook uitleg bij monden van Habakkuk. En dat heeft de Heere, zo zagen wij de vorige keer, ook op een hele aangrijpende wijze gedaan. Hoe hij die hoogmoedige, wiens ziel zich in hem verheft, hoe hij die hoogmoedige uiteindelijk ook zal brengen in het gericht. Vanavond dan Gods uitleg bij die tweede zin. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Iemand is me al voor vanavond. En het zou mij niet verbazen als de vorige keer iemand dat al dacht of in de achterliggende dagen voorbereidend, ook op deze zondagavond, op deze dienst, waar die uitleg van God dan blijft als het gaat om de rechtvaardige. Het grootste deel van hoofdstuk 3, vers 3 tot en met 15, staat in het teken van de hoogmoedige. God komt om de hoogmoedige, of om andere woorden die de Heere gebruikt in dit gedeelte, de goddeloos, de heidenen, uiteindelijk te brengen in het gericht. Nu is Gods uitleg daarbij klip en klaar duidelijk. Niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Op een heel aangrijpende wijze, ook op een hele imponerende, indrukwekmakende wijze, wordt duidelijk hoe God uiteindelijk met de hoogmoedige omgaat in het gericht. Hij dacht dat hij onaantastbaar was, maar hij rekende niet met God die boven hem staat. Maar waar blijft Gods uitleg? Bij die tweede zin. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Maar God gebruikt daarvoor de profeet Habakkuk. En dat moet u vasthouden vanavond, gemeente, en ook volgende week. De reactie van Habakkuk op wat hij ziet, hoort en verwerkt is een uitleg bij de woorden: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. We zien dus hoe de profeet door de Heere wordt gebruikt. Niet alleen als een boodschappenjongen, om de boodschap van de Heere over te brengen, maar hij wordt ook onderdeel van de boodschap zelf. De rechtvaardige, dat is in Habakkuk 3 de profeet zelf. En Habakkuk reageert ook op het woord van de Heere. Op een hele indrukwekkende wijze. Op een hele menselijke wijze. In de woorden van vers 16 wordt beschreven wat Habakuk allemaal voelt wanneer God zichzelf openbaart in de richting van de goddeloos. Hij heeft het gezien en hij heeft het gehoord hoe God verschijnt en komt met zijn oordelen en met zijn gericht. En hij zegt dan, vers 16, als ik het hoorde, dus de boodschap van de Heere en de uitleg daarbij, zo werd mijn buik beroerd voor de stem, daar bedoelt hij de stem van de Heere mee, hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente. We moeten die uitdrukking natuurlijk niet letterlijk opvatten. Maar gebeenten, dat betekent je innerlijk, je bestaan, wat je staande houdt. Wel, Habakuk wil als het ware zeggen, heel mijn leven staat te schudden op zijn grondvesten. Het grijpt me aan, het houdt me bezig, het stempelt als het ware mijn leven. Ik kan er geen kant meer mee op. Wel, zo grijpt die boodschap van de Heere in op het leven van Habakuk. Ik werd beroerd in mijn plaats. Ik kon geen kant meer op. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid als hij optrekken zal. Wat greep Habakuk zo aan? Wel, wat God gaat doen met de hoogmoedige, met de goddeloos. En ergens, gemeente, verbaast mij dit op het eerste gezicht. De reactie van Habakuk op de woorden van God. Immers, wij hebben de profeet leren kennen, en zo goed kennen we hem al luisterend naar dit Bijbelboekje, als een man die juist uitkeek naar het oordeel. Dat was de inzet van Habakuk. Waarom zwijgt God zo lang? En waarom komt hij niet met zijn woord? Waarom laat hij al die dingen in Israël maar gebeuren? Het ontheiligen van zijn naam, het onteren van zijn dienst. Hoe kan dat samengaan, goddeloosheid en godsdienst, soms verenigd in één leven? Op het ene moment ontmoet je de mensen in de tempel bij het altaar, en op het andere moment dan wrijf je je ogen uit als je ziet hoe ze zich buiten de tempel, of vertaalt u het maar met mij door naar de tijd van vandaag, buiten de kerk gedragen. In de kerk, laat ik het maar gewoon zo zeggen, de vrome man of vrouw uithangen. Buiten de kerk valt het doek en valt het verschil tussen kerk en wereld helemaal weg. En Habakuk gaat daaronder gebukt, zo zagen we in Habakuk 1. Hij lijdt daar ook onder en hij smeekt tot God of hij zijn naam wil heiligen. Of hij wil komen, of hij orde op zaken wil stellen, zodat de eer van de Heere weer centraal komt te staan in Israël. Maar hier aan het einde van dit kleine boekje Habakuk ontmoeten we iemand die heel anders is gaan staan tegenover God, tegenover het gericht, maar ook tegenover de goddeloos. Nu hij heeft gezien wat het oordeel inhoudt en Gods uitleg bij het oordeel heeft gehoord, is hij beroerd, ontzet, verbijsterd en ook beangstigd. Er zit voor onze les in, gemeente, ook naar deze tijd. En ik wil gewoon een paar hele eenvoudige, concrete lijnen trekken vanuit dit moment. U en ik, misschien ligt het bij u anders, maar dan spreek ik voor mijzelf. Wij gebruiken soms hele grote woorden zonder te beseffen wat we zeggen. Ook als het gaat om oordeel, om gericht, om straf. Om Gods heiligheid. Ik bedoel dan niet mee te zeggen dat wij die uitdrukkingen dan niet mogen gebruiken, ook niet in deze tijd, integendeel zelfs, maar laten ze dan wel met de juiste houding gebruiken. Ik moest in dit verband denken, om dat ook te illustreren met een voorbeeld van aan een van de predikanten, McChain, een jonge gestorven predikant in Schotland. Aan het begin van de 19e eeuw heeft hij geleefd. Veel preken zijn ook in het Nederlands vertaald. Die kan ik van harte aanbevelen. McChain stond bekend als een bewogen Christusprediker. Maar ook een hele ernstige prediking. En op enig moment schrijft hij ergens zomaar terloops dat hij zich niet kan voorstellen dat een predikant, maar dat kan ook gewoon iemand zijn in het dagelijks leven, of een ouderling of een diaken die zich beweegt onder de gemeente, kan spreken of kan preken over de hel zonder bewogenheid. Zonder tranen. Misschien niet zichtbaar, maar dan wel tranen in zijn hart. Zonder dat hij beseft wat hij op dat moment zegt. Als hij de gemeente of gemeenteleden in de prediking of in het gesprek daagt voor Gods troon. Het besef dat mensen staan op de grens van de eeuwigheid. En dat er maar één zucht, één ademstocht hen scheidt van dit leven hier. En het leven dat nooit meer zal eindigen daar. Ik denk, gemeente, dat wij allemaal, als we terugkijken op ons leven, korter of langere tijd geleden, achteraf moeten zeggen dat we toen op dat moment woorden hebben gebruikt waarvan we de rijkwijd en de diepte niet hebben beseft. Habakkuk moet aan het slot van dit boekje heel wat woorden terugnemen. Ook als het gaat om Gods gericht. Nu hoor je hem niet meer spreken. Maar je ziet aan zijn hele houding hoe het hem aangrijpt. Wat er gebeurt als God komt met zijn gericht. Nou, laten we dat gewoon eens doorvertalen, gemeente, naar ons leven, naar onze samenleving. Wat als deze periode, die wij zien als een voorbode van Christus' komst, want dat is het. Het is een voorbode van Christus' komst. Overgaat in de komst van Christus zelf. Wat zou dat voor Sliedrecht? En wat zou dat voor onze gemeente betekenen? Voor onze families? En voor onze gezinnen? Voor ons huwelijk? Als man en vrouw? Staan we dan samen aan dezelfde kant? Of tekent zich dan een scheur af binnen ons huwelijk? Want dat is het gericht. Twee, zegt Christus, zullen slapen op één bed. De een zal aangenomen, de andere zal verworpen worden. Zullen al mijn kinderen, en ik spreek nu maar als vader, staan voor Christus' troon en binnengaan met mij of met ons als ouders? Zal mijn familie er zijn? De collega's, de mensen met wie u op zondag in de kerkbank zit, het echtpaar voor u, het gezinnetje naast u, de mensen om u heen. En trouwens de buurman met wie u gisteren nog even een praatje maakt, u was beide alle twee in de tuin aan het werk. Waar is hij dan? Of bent u bij hem, omdat u dan niet bij de Heere bent? Dat is het gericht. Mag ik u zomaar eens een vraag stellen? En ik stel die vraag dan ook aan mezelf, gemeente. Reageert u nou ook zo, zoals Habakkuk hier reageert? Beroering greep mij aan. Ik beefde. Ik werd ontzet. Want dat is de werkelijkheid. We zien hoe deze grote man, die zo begon in Habakkuk 1, nu hij God heeft ontmoet in het woord, verschrompelt tot een klein mannetje. En gaat bidden tot de Heere. Ik denk dat dat in deze tijd, gemeente, nodig is. Wanneer wij aan de ene kant zien hoe langzaam maar zeker de maatregelen zich versoepelen, hoe we ons allemaal proberen te herpakken. En weer gaan plannen maken voor als het weer normaal wordt. Maar mag ik die vraag eens aan u stellen? Heeft u in de achterliggende week ook op de knieën gelegen voor de mensen om u heen? Voor onze samenleving? Voor de gemeente? Voor je familie, voor je kinderen of voor je kleinkinderen. Of volgt je wel het nieuws, maar leeft je dus bij de dag? Was er geen moment dat je verder nadacht? Nu we deze tijd meemaken en in één keer heel concreet en zichtbaar zien wat Jezus bedoelde als hij het heeft over de weeën die voorafgaan aan zijn komst. Er zullen epidemieën zijn. Matteüs 24. We zijn daar in deze tijd dus getuigen van, gemeente, wat Jezus met die woorden bedoelt. En hoort u zijn stem, zijn voetstappen en hoort Christus uw gebed. Habakkuk het grijpt hem aan. Hij reageert op hoe de Heere uitleg geeft bij zijn woord. En dat doet Habakkuk niet alleen. Hij vindt tegelijkertijd ook rust in de Heere. En dat zijn de slotwoorden van vers 16, kijkt u maar mee. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid. Als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met bende aanvallen. Die laatste woorden, als hij zal optrekken tegen het volk en hij het met bende aanvallen, kun je op verschillende manieren uitleggen. Ik lees daar het volgende in. Namelijk dat de Heere zelf op de dag van zijn benauwdheid, van de benauwdheid, de dag van het gericht, optrekken zal om al die goddeloos, die heidenen, de mensen die zich tegen de Heere verheffen. En wij zagen al luisteren naar het Bijbelboekje Habakkuk dat zich dat niet alleen beperkt tot het volk van de Galdeeën, maar dat het de verbijstering van Habakkuk was dat zometeen met het volk van de Galdeeën ook het Israëlische, het Joodse volk in het gericht wordt gebracht en God daarbinnen scheiding zal gaan maken. Hij ziet het in de uitleg van het woord van de Heere en hij rust, hij vindt geen berusting, doffe berusting, zodat hij zich erbij neer laat leggen en het maar over zich heen laat komen. Nee, hij vindt zijn vertrouwen in de Heere. En opnieuw zegt de gemeente wat een verschil met Habakkuk 1 en Habakkuk 3. Toen Habakkuk doorkreeg wie de Heere zal zijn, nadat God voor het eerst had gesproken, kwam Habakkuk weer terug bij de Heere met een klacht, waarin hij stilletjes, soms indirect, de Heer ook aanklaagde. Dit kunt u toch niet menen, Heere, dat dit zal plaatsvinden. Maar nu Habakkuk verder is gekomen, al luisteren naar het woord van de Heere, vindt hij ook zijn rust in God zelf. Hij rust in Gods welbehagen, vindt zijn rust in wie de Heere is. Hoe Habakkuk dat kan doen, wel, dat staat nu vanavond centraal. Laten we maar eerst eens gaan kijken, gemeente, hoe Habakkuk zijn rust vindt in de Heere zelf en hoe hij dat ook beleeft. Wat betekent dat, rust vinden in de Heere? Wel, dat staat in vers 17 en 18. Hij zegt, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok wezen zal, dat het werk van de olijfboom liggen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Wat Habakkuk hier zegt, is kort gezegd dit. Alles is weg. Er staat niets meer in de bloei. We leven nu in het voorjaar, gemeente. We zien het om ons heen, hoe de planten, de struiken in de bloei komen te staan. Vanmorgen, toen het nog zo mooi weer was en we buiten konden zitten, liep ik nog even langs onze groentetuin. En dan zie je daar de aardbeienplanten volop in de bloei staan. En dan denk je al verder, wat zal dat zo meteen, als alles goed mag gaan, ook een prachtige oogst opleveren. Die bloesem kondigt als het ware de vrucht al aan. Wel, Habakkuk loopt daar als het ware, zo stelt hij zich dat voor langs de vijgenbomen. Normaal gesproken staan ze prachtig in de bloei, maar alles is kaal. En in één oogopslag ziet Habakkuk het. Dit is geen oogst. Deze bomen zullen geen vrucht meer dragen. Geen vrucht aan de bomen, geen vrucht aan de wijnstok. Alles is tevergeefs. De kuddes zijn weg, weggeroofd. In ieder geval zijn de stallen leeg. De akkers zijn plat. Er komt niets meer op. Alles is leeg. En dat betekent armoede, schaarste, honger en gebrek. Als je deze woorden leest, gemeente, dan vraag je af, hoe komt dat? Is dat het resultaat van die Galdeeën? Nu staan deze legers inderdaad onbekend als ze de tactiek van de verschroeide aarde gebruiken. Wat ik bedoel te zeggen is dat als deze Galdeeën ergens binnen zijn gevallen in een land en dat land heeft zich fel verzet tegen de Galdeeën, ze geen genade kennen. Alles wordt uitgemoord. Wat bruikbaar is, wordt meegenomen naar Babel en de rest wordt helemaal plat gebrand. Dat gaf aan deze naam van de Galdeeën ook zo'n wrede klank. Maar Habakkuk zelf legt dat verband niet met de Galdeeën. Hij legt het verband tussen de lege stal en God. Die lege stal. Die lege vijgenboom. Die lege wijngaard. Die lege akkers. Zijn het resultaat van God die kwam met zijn oordeel en met zijn gericht. Kijk, wat ik bedoel te zeggen is dit. Als die Galdeën alles hadden platgebrand, dan had Habakkuk kunnen zeggen, dat hebben deze boze mensen gedaan. En dan kunnen we het ergens nog plaatsen. Dat hoort bij hun gedrag. We keuren het niet goed, integendeel, we keuren het af. Maar tegelijkertijd zeggen we het zo, van boze mensen kun je alleen maar boze dingen verwachten. Maar nu komt het van God, die goed is, die heil brengt, die verlossing bewerkt. En onder heil en onder verlossing valt dus ook een lege stal, een platgebrande akker, leeggeroofde stad, onvruchtbare vijgenboom en wijnstokken die niet meer bloeien. Dit is dus het werk van de Heere, wat Habakkuk ziet. En dat gaf in eerste instantie bij Habakkuk verbijstering. Toen Habakkuk doorkreeg wat God voor ogen staat. En toen de Heere zich openbaart als een God van gericht en oordeel. Dat oordeel trof niet alleen die boze buurman, maar ook de rechtvaardige in Israël, waaronder Habakkuk. De rechtvaardige. Dit is ook een kant van de Heere, gemeente. Een kant die wij niet kunnen begrijpen. Laat ik op dit punt een paar lijnen gaan trekken. In de eerste plaats deze lijn. Er zijn onder ons, ook in het midden van de gemeente, die zich heel concreet kunnen voorstellen wat dat betekent. Een lege schuur. Een lege akker. Een lege kast. Een lege portemonnee. En een huis vol zorg, verdriet, spanningen en stress. Als u dat zo hoort, dan denkt u aan die periode toen. In uw leven. Of misschien bent u bang dat die tijd binnenkort zal aanbreken. Wat zullen de gevolgen zijn van deze periode? Het zal ongetwijfeld mensen treffen. En misschien wel ook in het midden van onze gemeente. En al weten we misschien dat er om ons heen dan aandacht daarvoor is en zorgen zijn. Zorg en aandacht is. Dat laat onverlet dat het heel veel vragen kan oproepen in het hart, ook naar de Heere toe. Want boven ons leven staat toch de Heere, gemeente. En als Hij in de achterliggende jaren soms zo heel duidelijk heeft gezorgd, soms op een hele verrassende manier die ene deur opendeed, waardoor je die baan mocht krijgen, en nu in een kort tijdsbestek alles wordt weggevaagd, en met lege handen in het leven komt te staan, dan moet God ons bewaren voor onszelf. Anders kunnen we dit wat hier staat niet meemaken, zoals Habakkuk dat nu verwoordt. Alhoewel alles leeg is, zo zal ik nochtans van vreugde opspringen in de Heere. Laat ik allereerst dit vanavond zeggen, gemeente, voordat wij verder gaan. Enige mogelijkheid om met een leeg huis, met schaarste en met armoede, verheugd te zijn in God, is alleen te vinden door te schuilen bij God en je hart uit te storten voor Hem, precies zoals Habakuk dat deed aan het begin van dit Bijbelboekje, toen hij in één keer met de deur in huis viel en alles in één keer neerlegde voor de Heere. Ook zijn klacht, zijn onbegrip, zijn vragen rondom wie God is, rondom Gods bestuur, rondom Gods aanwezigheid of afwezigheid. Habakuk begreep, kort gezegd, de Heere niet meer, kon hem niet meer rijmen, zoals hij sprak over zichzelf in zijn woord en wat Habakuk met eigen ogen zag om hem heen, als ook in zijn eigen leven. Maar hier aan het einde van dit Bijbelboekje is het voor het waarnemen van Habakuk alleen maar erger geworden. Aan het begin had hij bij wijze van spreken nog een huis vol met goederen, een akker die stond om te geoogst te worden, wijnstokken die in de bloei stonden, en aan het einde van dit Bijbelboekje heeft Habakuk niets meer. Maar aan het begin was Habakuk God kwijt. En aan het eind heeft God Habakuk gevonden. Laten wij de Heere gemeente voortdurend aanroepen, ook in de komende tijd, als de zorgen misschien toe gaan nemen. En als dat ook heel veel zorg in ons hart kan geven en ook zijn neerslag vindt in de omgang met de Heere. Blijf bij God niet weg, gemeente. Maar stort je hart uit voor hem. Ook die vragen waar je misschien op dit moment voor schaamt. Neem dan bij wijze van spreken Habakuk maar als voorbeeld en volg hem na. Maar ontloop de Heere niet. Habakuk stort zijn hart uit voor de Heere. En hij roept het hieruit, alhoewel alles weg is, nochtans zal ik van vreugde in de Heere opspringen. Hoe kan dat eigenlijk? Dat Habakuk verblijd kan zijn in God, terwijl hij niets meer heeft. Want als Habakuk dat kan, gemeente, kunnen u en ik dat ook. Zelfs wanneer we niets meer hebben, toch vreugde in God bedrijf. Habakuk is gewoon maar een mens, net als u en ik. Dus we hebben hem ook leren kennen in de achterliggende weken. Een mens met zijn vragen, met zijn onzekerheid, met zijn niet begrijpen van wie de Heere is. Met alles wat daarin tegenop kan komen, ook vanuit zijn eigen leven. En toch hier in het slot van dit boekje, vreugde in de Heere. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Nou, hoe dat kan, ik denk dat Habakuk hier zelf gemeend ons de sleutel aanreikt om te zien hoe het mogelijk is dat u en ik diezelfde vreugde kunnen verkrijgen in de Heere die Habakuk krijgt. En daarvan moeten we hem toch even volgen, gemeente, aan de hand van dat ene woordje hel wat u vindt aan het slot van vers 18. In de God van mijn hel. Dat is een bijzonder woord in het Bijbelboek Habakuk. Volgens mij komt het in het Bijbelboekje maar 3 keer voor. We moeten hem even ook volgen. De eerste keer zagen we in Habakuk 1 vers 2. Laten we maar even die woorden lezen. Dan zegt Habakuk: Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? Onze statenvertalers hebben dat woord hier vertaald met verlossen. Het woord dat Habakuk in het Hebreeuws gebruikt is precies hetzelfde als aan het slot van het Bijbelboekje. Hoe lang roep ik geweld tot u en gij geeft of bewerkt geen heil? En we zagen in die klacht van Habakuk ook iets van onbegrip. Habakuk had een bepaald beeld bij verlossen. Verlossen betekende voor Habakuk in hoofdstuk 1 dat God orde op zaken stelt in Jeruzalem. Dat hij de goddeloze weg doet, zodat de rechtvaardige weer verder kan leven. Geen last en verdriet meer heeft van zonde en ongerechtigheid en ongeloof om hem heen. Maar in alle rust zijn vertrouwen mag stellen op de Heere en zo ook God mag dienen. En ik zeg het maar gewoon even tussendoor, gemeente. Dat kan natuurlijk niet. Dat wij hier beneden geen last meer hebben van de goddelozen. Daar kijk je wel eens naar uit. Dat we onze ziel niet meer hoeven te kwellen vanwege het verdriet, de zonde die in het openbaar wordt bedreven. Maar die tijd is pas weggelegd voor straks in de hemel. Maar Habakuk verwijt dat God wel. Heere, als u verlost, hoe kan dat dan? U bent zo stil, er gebeurt helemaal niets. De goddeloze die leeft maar zomaar voor het land weg, alsof er geen God en geen woord is. U laat het allemaal maar over uw kant gaan, u grijpt niet in. Waarom verlost u niet? Habakuk heeft toen dus een verkeerd beeld van de Heere en van verlossing gehad. Dat is het eerste wat we vanavond tegen elkaar moeten zeggen. Als God zijn heil gaat openbaren, vindt hij geen aansluiting bij ons hart. Ook niet na ontvangen genade. Maar heeft God te doen met mensen die een eigen beeld, een eigen invulling hebben van wie de Heere is en hoe hij moet werken. En ik zeg dat aan de ene kant, gemeente, om onszelf ook voor het aangezicht van de Heere te verootmoedigen. Dit zijn wij dus, met onze geestelijke onkunde en dwaasheid, ook na ontvangen genade. Maar ik wil vooral vanavond benadrukken, dit weet de Heere dus ook. En wat heeft God een geduld dan, vindt u niet, met ons soort mens. Want uitgerekend zo'n man als Habakuk, die zijn boekje begint met verwijten naar de Heere, dat God deze man dan vervolgens aanspreekt, op zijn plek zet en hem uiteindelijk ook plaatst in de volle geestelijke blijdschap en vreugde die er is in de Heere. Dat is dus ook echt alleen het werk van de Heere. En dan zit ik meteen ook op de tweede plaats waar hetzelfde woord voorkomt, dat is vers 13 van hoofdstuk 3. Vers 13 van hoofdstuk 3, laten we maar even kijken wat er staat, gemeente. Dan komt voor de tweede keer dat woordje heil terug. Gij toog uit tot verlossing van uw volk. Tot verlossing met uw gezalfd. Gij doorwondet het hoofd van het huis van de goddeloos. Ontblotende de grond tot de helft toe. Sela. Het staat in dit vers dus twee keer. God toog uit tot verlossing. En hij deed dat niet alleen, zagen we de vorige keer. Hij toog ook uit met zijn gezalfd. Met zijn koning, de grote koning, de grote zoon van David, de gezalfde, de Messias. De Heere toog niet alleen uit met zijn koning om te oordelen onder de goddeloos. Maar in de komst om te verlossen, bracht God alles mee om ook Habakuk te verlossen van zijn verkeerde gedachten. Van de Heere. En ik stipte dat toen al even aan, gemeente. Maar ik wil er vanavond toch ook even bij stilstaan. Is dat ten diepste ook niet de bron van vreugde en van heil? Dat we dat niet hoeven op te kloppen in onszelf, hoeven dat niet te maken. Want als je met lege handen in het leven komt te staan en alles bij de grond toe is afgebroken, dan heb je niet zoveel blijdschap meer, denk ik maar zo, denkt u niet? Dan heb je verdriet. En als God je niet beschermt, heel veel vragen. Maar dat in dat woord verlossing alles ligt opgesloten om u en mij te verlossen van onszelf en tegelijkertijd ons te plaatsen in de vreugde in God. Soms tegen de omstandigheden in. Dus denk, gemeente, bij dit moment aan een voorval wat jaren geleden gebeurd is. Ergens hier in deze regio, trouwens niet eens zo ver hier vandaan. Het was in het leven van een godvrezende moeder. En God greep in dat gezin en een van de kinderen kwam te overlijden. Tijdens de dagen van rouw mocht zij als moeder rijk getuigen van wie de Heere was. Met de woorden van Job, de Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen, de naam des Heere zij geloofd. En dat was echt gemeend. Dat was het werk van de Heere. Dat vond ook zijn beslag onder de mens. De mensen spraken er ook over. Na verloop van tijd stierf er weer een kind in het gezin. Een moeder dacht dat ze het met de woorden van Job weer kon doen. Maar de kracht was eruit. En ze bleef stil in die dag. En dat viel de mens ook op, de zwijgende moeder. Na verloop van jaren stierf er weer een kind. En toen ging moeder op de kist van het kind zitten. En ze zei naar de Heere: en nu is het genoeg. Snapt u nou, gemeente, dat God eraan te pas moet komen, elke keer weer opnieuw. Om ons te verheugen in hem, ook wanneer alles uit onze handen wordt weggenomen. En ik zeg dat niet om ons te werpen op onszelf, maar juist om te laten zien hoe rijk dat woord verlossen is. Gij komt tot verlossing van uw volk. En gij komt met uw gezalfde, met Christus zelf. In de Heere, zegt Habakkuk, ligt dus die bron van vreugd. In wie God is. Laten we die woorden maar even rustig lezen, gemeente, vers 18. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Als je die twee woorden, de Heere van vreugd, legt op de woorden God van mijn heil, dan zie je hoe ze elkaar overlap. De Heere, ik ben erbij. En die vreugde, dat is meteen mijn heil, mijn verlossing, mijn zaligheid, mijn grond en mijn houvast in de Heere, in wie God is. We hoeven op deze dingen niet vooruit te lopen, gemeente. Maar we mogen het vanavond wel tegen elkaar zeggen. Dit is dus beschikbaar bij de Heere. Juist ook voor momenten als we niets meer hebben en alles is weggeslagen. En wat alleen met God moeten doen. Terwijl we soms God niet eens meer begrijpen waarom alles zo gegaan is in ons leven. Zoals het ging. Wat het geloof vermag, dat vermag het geloof alleen door God die kracht geeft aan dat geloof. Er ligt daar ook een heerlijke troost in, gemeente. De Heere verwacht dus juist als alles leeg is en we niets meer hebben, dat we ook alleen maar met die lege handen en met onze armoede komen bij de Heere. En wat wil de Heere dan? Een volzalig God zijn. Een God vol vreugd en vol blijdschap. Hij verandert dan onze klacht en ons geschrei in een blijde rij. Zo werkt de Heere. Dit vermag de Heere alleen, gemeente. En dan zien we hier ook aan het slot van dit Bijbelboekje Habakkuk, dat al die vragen waarmee Habakkuk rondliep en voor de Heere verscheen in het gebed, in één keer verdampen, wegsmelten als sneeuw voor de zon. Habakkuk heeft God overgekregen, overgehouden. De Heere is overgekomen in het leven van deze Habakkuk. Ik maak met u de stap naar het derde en naar het laatste punt. Habakkuk ook, die vertrouwt op God. En om dat punt uit te werken, gemeente, we zijn ook bijna aan het slot van deze serie gekomen, wil ik toch even terug naar het begin van deze preek. Ik zei tegen u, die tweede regel, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, legt God uit aan de hand van Habakkuk zelf. Dat is eigenlijk een soort wisselwerking, hoe de rechtvaardige door het geloof zal leven. Als u en ik bij dat bord staan daar in Jeruzalem, bij wijze van spreken, je ziet dan die woorden staan, de rechtvaardige zal door het geloof leven, dan hebben wij als mensen meteen een beeld bij die rechtvaardige. Dat moet bijna een engel zijn, denk ik. In ieder geval een heilige. Iemand die zo'n rijk geestelijk leven heeft. Want hoe kom je anders op dat bord te staan? De Heere zal natuurlijk wel de beste van stal halen. De meest vergevorderde op de leerschool van de Heilige Geest. Om, mag ik dat beeld maar gewoon eens gebruiken, gemeente, te etaleren op een reclamebord. Op een van de kruispunten van Jeruzalem. En nou zegt de Heere vanavond als luisteraar tegen u en mij van dit Bijbelboekje Habakkuk: wil je nou weten wie de rechtvaardig is? Dan kijk nou eens naar die profeten. Dat is nou rechtvaardig. En dan kunnen we twee kanten vanavond op gaan kijken. Ik denk dat u en ik als eerste heel verbaasd zullen reageren. We hadden iedereen op dit bord verwacht. Maar een man als Habakkuk, die bijna aan het begin van dit boekje met de vuist naar de Heere staat. Heere, dit kan toch niet waar zijn? Ziet u dan niet wat hier gebeurt in Jeruzalem? Laat u dat zomaar passeren. Grijp in. Een man die vervolgens erachter komt wat het is als God echt gaat ingrijpen en direct terug begint te krabbelen. En tegen de Heere zegt, ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. Is dat nou iemand met wie je gaat etaleren op een reclamebord? Nou, dat is denk ik geen reclame voor het Koninkrijk der Hemelen. En de Heere zegt juist wel, dit zijn nou de mensen die zometeen staan te juichen voor mijn troon. Wat is God groot, gemeente, vindt u niet? Als hij zo laag afdaalt door iemand als Habakuk met de vragen van u, jou, mij, wij te gebruiken als voorbeeld voor de rechtvaardig. Dat betekent dat ons beeld van een rechtvaardig door God zelf in één keer naar beneden wordt gehaald. En zo'n man als Habakuk vanavond gewoon maar naast ons op de bank zit en even tegen onszelf zegt, kijk nou eens, ik ben net als jij, ook vol met vragen, ongeloof, twijfel, verkeerde voorstellingen en beelden van de Heere. Maar het kan voor mij, dus kan het ook voor jou. Dat zijn nou de rechtvaardige gemeenten. Dat zijn mensen die onder de goddelozen kunnen staan, omdat zij zichzelf als een goddeloze voor God hebben leren kennen. Ik zeg het maar gewoon recht uit mijn hart, gemeente. Aan dit soort mensen heeft deze tijd schreeuwend behoefte. Geen vrome mens, maar goddeloze mensen in de Bijbelse zin van het woord, die onder de ander kunnen gaan staan. En dan wordt dat wonder dus nog groter. Want uitgerekend zo'n man, aan het slot van dit Bijbelboekje, kan zingen van vreugde in de Heere. Dan komt het dus ook onder handbereik van u, van jou en van mij. Of heb jij nooit last van die goddeloze gedachten en vragen in ons hart? Ik wel. En als je dan met dat besef, gemeente, zo'n slot leest, dan kijk je dan met jaloezie natuurlijk naartoe, vers 18. Dan zal ik van vreugde in de Heere opspringen. Ik zal me verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn sterkte en hij zal mijn voeten maken als van der hinde en hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Dan kun je als het ware daar nog ook vol van zijn, dat je zegt, nou Habakuk, wat groot dat God dat bij jou heeft gedaan. En dan zeggen we dat dan niet, dan denken we dat wel, maar ik begrijp het ook wel, Habakuk, want jij bent de rechtvaardige. En ik sta daar buiten. Welke kant moeten we nou op, gemeente? Om ook dat geheim van Habakuk te gaan leren kennen. Nou, niet de kant van Habakuk. Ik hoop dat dat nu vanavond ook wel duidelijk is. En ik hoop dat ik u als middel in Gods hand ook meteen heb afgebracht van het idee dat God in de hemel allemaal volmaakte mensen heeft staan die voor zijn troon juichen. Dat beeld is onbijbels. Nee, we moeten terug naar dat bord. Met die twee zinnetjes. Laten we toch nog maar even één keer kijken in Habakuk 2 vers 4. Wat stond daar ook alweer op dat bord? Daar staat, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Zie je wel, hoor ik iemand zeggen, zijn geloof. Dat is het geloof van Habakuk, die rechtvaardig. En dat geloof heb ik niet. Ik wil even in herinnering dan roepen, gemeente, wat we toen tegen elkaar zeiden. Daar staat voor geloof het woord beamen. De rechtvaardige zal leven vanuit het amen. Amen als antwoord op wie God is voor hem. Daar zegt de rechtvaardige amen op. En dat doet Habakuk hier aan het slot. Als hij niets meer over heeft. Als de akker weg is. De stal leeg, en dat niet alleen. Als hij in vers 16 ook weergeeft wat er omgaat in zijn hart. Wat de neerslag van Gods woord is in zijn leven. dan ontmoet je geen man die daar staat op twee benen met zijn rug recht en die vervolgens vol vuur kan vertellen wie hij is voor Gods aangezicht. En dan zie ik daar een man die inkrimpt, die staat te schudden en te beven, die alles mist, maar zich vastklampt aan God, aan de Heere alleen. Daar eindigt dit lied ook in. Habakkuk zingt niet hoe sterk zijn geloof is en hoe vast zijn vertrouwen is. Nee, als hij het gaat hebben over mijn, dan zegt hij aan het slot van dit gedeelte, in de God van mijn heil, vers 18, de Heere, Heere is mijn sterkte. Hij zal mijn doetreden op mijn hoogte. Zie je dat als het ware is omgekanteld in het leven van Habakkuk. Het is God, maar dan ook God alleen, die aan het slot van dit hoofdstuk centraal komt te staan in het leven van Habakkuk. Ik zal eerlijk gezegd ook niet weten hoe je anders blij en vreugde kan hebben in de Heere, als je dat niet vindt in God zelf, terwijl alles uit je handen is geslagen. Maar is dat ook niet het ware geloof, gemeente? Dat rust in God. En dat het daarom ook moet hebben van het nochtans. Nochtans zal ik van vreugde opspringen in de Heere. Als ik alles mis. Als ik sta te trillen op mijn benen. Als het de schrik slaat om mijn hart. Nochtans zal ik van vreugde opspringen in de Heere. Dat is nou de rechtvaardige, zegt de Heere. Kijk eens als je die woorden leest op dat bord daar in Jeruzalem. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Kijk dan eens naar de man naast dat bord. Ja, als je dan kijkt, gemeente, dan, ja, je hebt dan dat beeld van die rechtvaardige en die profeet. Dan denk je, jongen, wat een grote man. Nou, dan kijk je over Habakkuk heen. Om deze rechtvaardige in het boekje Habakkuk te kunnen zien, moet je toch even buigen. Ja? Want daar ligt die Habakkuk. Klein. Nietig. Maar hij lucht te rusten in God. De Heere is zijn sterkte. En wat is dat een heerlijke vreugde, gemeente. Ik hoop dat u dat ook kent. Al zullen je omstandigheden misschien anders zijn dan Habakkuk. Al heb je misschien een volle kast. Volle akkers. Volle wijngaard. Gaat het je voor de wind? Dat kan en dat mag. De Heer is vrij in hoe hij omgaat met zijn kinderen. Voor de een wil hij juist in dit tijdelijk leven ook veel geven, opdat zij tot zegen mogen zijn voor een ander. Maar dat nochtans, dat scharniert als het ware tussen wat er leeft in mijn hart. En dat stelt niet zo heel veel meer voor, dat begrijpt u denk ik wel. Maar ook wat er leeft in Gods hart, door God van mijn heil. En dan kan het toch niet anders, gemeente, dan dat we vanavond bijna aan het slot van het Bijbelboekje Habakkuk toch ook even die lijn mogen doortrekken naar het Nieuwe Testament. Dan hoor ik in dat woord heil, en sommigen zijn me al voor, inderdaad, het grondwoord dat komt hier ook voor, het grondwoord Yasha, Yeshua, waar de naam van de Heere Jezus van is afgeleid, zalig maker. In hem, Christus Jezus, de gezalfde van de Heere God, vindt de rechtvaardige zijn volle vreugde en blijdschap in de Heere. Hij is als het ware het kanaal waar de blijdschap en de vreugde die leeft in de drie-enige God, omdat God zich verheugt in zichzelf, vloeit naar hem of naar haar die zijn hart uitstort voor deze zaligmaker. Al zijn vraag, nood, schuld, twijfel, ongeloof kwijt mag raken aan het hart van de zaligmaker. Hij neemt die vragen mee en laat de antwoorden achterwege, omdat hij het antwoord zelf is op de vragen van het hart dat vraagt naar God. En die twee passen nou, gemeente, naadloos bij elkaar. Een rechtvaardige die zijn blijdschap vindt in de Heer, terwijl hij beseft, als hij rust in God, kijk nog eens naar vers 16, ik ben in mezelf een goddeloze, wat als het gericht mij treft, dan blijf ik overeind staan. Maar in de Heere, Heere is mijn sterkte. Hij zal mijn voeten maken als der hinde. Hij zal mij doen treden op mijn hoogte voor de opperzangmeester. Op mijn negen, want ik vind die laatste woorden eigenlijk de mooiste woorden, gemeente, van dit Bijbelboek. Waarom? Wel omdat ze eigenlijk, voor ons gevoel, op een verkeerde plaats staan. Een beetje thuis bent in de Bijbel, dan herkent u deze woorden. Dan zijn dat normaal gesproken de eerste woorden van een psalm. Voor de opperzangmeester op mijn negenot. En dan begint de dichter vervolgens zijn psalm voor te dragen of te zingen. En normaal gesproken in de psalmen staat dat erboven. Negenot, we weten niet goed wat dat betekent. We vermoeden dat dat iets is van de melodie of de begeleiding van het lied. Maar hier aan het slot staan die woorden. En dat is eigenlijk voor ons gevoel niet op de juiste plek. Het is toch een psalm. Waarom staat dat opschrift aan het eind van dit lied? Dat geeft aan dit Bijbelboek een open einde. Het lied van Habakkuk. De Heere, Heere is mijn sterkte. Wordt in één keer onderbroken door een opschrift. En je zou dan verwachten dat de rest van de psalm nu gaat komen. Er zijn zelfs bijbelgeleerden die zeggen, dat slot dat is misschien ergens in de geschiedenis achtergebleven. Dat is verloren gegaan. Ik denk dat we het anders moeten zien, gemeente. Ik denk dat Habakkuk met het verwoorden van dit lied en het eindigen met dit opschrift iets heeft weergegeven van wat hij verwacht in de toekomst. Namelijk dat wat hij nu zingt, ik zal mij verheugen in de God van mijn heil, een voorsmaak is van wat wacht als het gericht komt. Dat zal ontzetting zijn voor de goddelozen. Maar ook het begin van hemelse blijdschap en vreugde voor de rechtvaardig. En mag ik zo aan het einde van de preek vanavond, dat is met de deur in huis, aan u vallen. Vraag. Als we nou terugkijken op deze achterliggende periode, gemeente, luisteren naar het Bijbelboek Habakkuk. En we hebben dat een aantal keren gespiegeld, ook tegen de achtergrond van onze tijd. Heeft het u nou ook getroffen dat ons leven hier en nu staat in het licht van het leven dat wacht? En dat met alles wat we misschien nog moeten gaan leren, gaande door deze tijd, we in ieder geval één ding wel hebben geleerd. Hier beneden is het niet. Zalig lieven, zalig loven, is het daar waar men Jezus ziet. We zijn onderweg naar boven. Habakkuk wil als het ware zeggen aan het slot van dit Bijbelboek. Die toekomst wenkt. Het opschrift weten we al. Voor de opper zijn meester op mijn negenot. En het lied heffen we zo meteen aan. Als we binnenstaan. De drempel van deze tijd achter ons kunnen laten. Om ons helemaal over te mogen geven aan wie God in het Lam voor goddelozen wil zijn. Amen.